Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marieke het Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Heel knap doen wij het eigenlijk.
Hoe doen zij het met hun uiterlijk?
Ja.
We hebben het deze week over uiterlijk, omdat vrouw Glossy, nieuwe vrouw Glossy, die komende woensdag in de winkel ligt met Nienke Plas
op de cover. Ja.
Die gaat helemaal over uiterlijk.
Ja, alles is uiterlijk.
Alles is uiterlijk.
En hoe belangrijk is dat? En we hebben hele gave reportages met 5 mannen die aan Botox heet dat. Dat zijn mannen die aan de Botox en aan de fillers gaan en hun uiterlijk laten veranderen. Ja, dan hebben wij natuurlijk weer de excessen in op laten zoeken. Dus daar zitten types bij dat je denkt, nou, het zijn allemaal broers. Want ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Want dat is natuurlijk wel het geval bij die meisjes in Oud-Zuid. Amsterdam Oud-Zuid heb ik het dan over. Als je daar rondwandelt, daar kom je heel veel meisjes tegen die allemaal dezelfde vader en moeder hebben. En die heet Dr. Prik.
Dr. Prik.
Ja.
En voor de rest hebben we vrouwen die mee hebben gedaan aan een misverkiezing.
Ja, maar dan net een beetje andere missen dan je bij de Miss Universe gewend bent.
Ja, je hebt dus allerlei, de Miss Boerin en de Miss Curvy. En hebt allerlei misverkiezingen.
Ja, ja.
Heel grappig.
Toch wel erg dat wij die dan als werktitel Miss Poes. Maar ja, dat is eigenlijk niet zo. Want iedereen is mooi in zijn eigen verschijningsvorm.
Precies,
natuurlijk.
In zijn eigen categorie. Maar ook een verhaal van een vrouw die spijt heeft van de cosmetische ingrepen.
Ja.
En de Hollywoodsterren natuurlijk daarover gesproken.
Oeh, en een vrouw. Vond ik ook een heel erg verhaal. De In Vertrouwen Verteld is een vrouw. Dat is ook een echte casus. Die vrouw die laat alles verbouwen voor haar man. Want haar man wil dat ze andere borsten neemt. Dat ze, nou ja, er moet van alles aan veranderen. En dan ruilt hij erin.
Voor een jonger exemplaar.
Voor een jonger exemplaar. Waar hij hetzelfde trucje weer mee uithaalt.
Lekker dan.
Lekker dan, hè. Ja. Zit je daar met je plastic neptieten.
Ja. Hey, en heb je nog ergens druk over gemaakt deze week?
Mm-hmm.
Het opgewonden standje.
Ik moet natuurlijk iedere keer bijhouden mijn dateleed. Verslag van mijn dateleed. Nou, ik noem het zelf al geen dateleed meer. Want we zijn nu toch wel iets verder in de tijd. Maar de Indiaan die mij uitvroeg. En doodleuk tijdens dat uitje vertelt dat hij een moppie heeft.
Een moppie?
Een moppie.
Een hondje?
Nee, een meisje.
Oh, een moppie is een meisje.
Hij had een moppie. Ik zei, met wie was je op reis dan? Ja, met mijn moppie. Hoe? Ja, met zijn vriendin.
Maar wat was je dan met jou van plan voor erbij?
Weet ik veel. Ik denk diepgaande vriendschap. Ik heb geen idee. Nou ja.
Mijn moppie.
Flikker op.
Wat heb je gezegd?
Oh, nou, gezellig. Het was een gezellige avond. Maar toen hij later zei, zullen we nog even wat gaan drinken? Dus na afloop van de voorstel.
Bij jou thuis?
Nou, nee, in een café. Dus ik, nee hoor, ik moet vroeg op. Ik moest ook vroeg op. Want ik mocht Casper van Koten interviewen.
En hoe was dat?
Dat was leuk. Ja, dat was echt heel leuk. In april komt het pas in het nummer. In ons, dat heb ik hem ook opgebiecht trouwens. Dat nummer van Bill in april heet voor ons. Ik vond het heel grappig.
Je hoort nu van alles over onze werktitels. Miss Poes van Bill in april.
Ja, maar goed, waar hadden we het over? Over
dateleed.
Mijn dateavonturen. En Casper van Koten, daar hadden we het over. Het was een hele bijzondere middag. Echt leuk. En ik heb voor het eerst in mijn leven een interview gehouden waarbij ik meer aan het woord was dan hij ongeveer. Want ik moest hem natuurlijk wel, want we kennen elkaar niet. Ik heb hem jaren geleden wel eens geïnterviewd over een voorstelling die hij had. Maar omdat hij mij een beetje gaat coachen in dat hele online datingtraject, moest hij wel weten waar ik vandaan kom. Wat mijn geschiedenis is. En dat ik weg ben bij de vader van de kids. En daarna nog 10 jaar een relatie heb gehad. En dat dat dan over is. En dat ik daar ook wel zelf een beetje van moet helen. Dat ik die man echt niet meer terug wil. Maar maar toch nog niet helemaal in een volgend avontuur wil stappen. Gewoon een beetje snuffelen wil. Dus dat heb ik hem allemaal verteld. Nou, en hij heeft ook verteld over zijn eigen liefde die hij een paar maanden geleden, of nou 2 maanden pas, geleden ontdekt heeft. Nou, dat was heel leuk. En toen moesten we samen ook nog op de foto. En dat werd gedaan door Farid Tunk. Dat is een modefotograaf die ook heel leuke reportages kan fotograferen. Dus we hebben erg gelachen.
En heb je nog tips van Casper gekregen? Want hij heeft natuurlijk een podcast gemaakt over daten.
Ja, Casper,
het is nu een
af.
Relatie.
Ja, nou ja, houd hoop, hè?
Houd hoop.
Ja. Maar hij heeft er ook echt wel een jaar over gedaan eer hij begon met daten. Hij moest ook wel even herstellen van de breuk en van de moeder van zijn dochter. Maar hij heeft wel veel dates gehad. Ja, hij heeft daar wel leuke dingen over te zeggen.
En heb jij over daten gesproken nog nieuwe pannetjes op het vuur?
Nee, op dit moment geen nieuwe pannetjes. Nee, automan is er nog steeds. Maar dat wordt echt steeds vriendschappelijker.
Mm-hmm.
De zanger zit alleen nog een beetje in mijn hoofd af en toe. Want daar is wel een leuke klik. Alleen, ja, die zie ik dus niet, want ik ga er niet meer reageren. Dus dat is ook een beetje op.
En de Indiaan is dus ook van
de baan? En de Indiaan is van de baan. Totaal. Ja, doei. Daar ging ik ook niet echt voor. Ja, en als je dan een moppie hebt, ja, pleur op. Wat wel heel bijzonder is, is dat ik al sinds half januari dagelijks minimaal 50 Facebook-verzoeken heb.
50?
50.
Zoveel?
Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
Nou, het zijn allemaal mannen die naar jouw podcast luisteren.
Nou, zou het.
En denken, denk die vrouw is willing and able.
Nee, ik denk dat er is gewoon iets gebeurd. Ik ben dus heel bang. Want ik heb natuurlijk maanden geleden een keer op Happn gezeten en me toen ingelogd met mijn Facebook-account.
Oh ja.
Dat op een of andere manier iets met elkaar
zijn
te maken
heeft. Zijn het Nederlandse mannen?
Ja, het zijn Nederlandse mannen en ook veel vrouwen. Maar het is echt ongelogen zoveel.
En accepteer je die?
Nou ja, kijk even of ze met een vrouw op de foto staan en of ik ze een beetje lekker eruit wil, of hun uiterlijk mij aanstaat. En is dat zo? Dan zeg ik
Ik krijg er ook wel elke week een paar, maar geen 50.
Nou, ik wel. Echt. Zal ik nu even, ik heb mijn telefoon hiervoor liggen, wat de stand vandaag is?
Nou?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nou ja, kijk.
Oh my god.
Je ziet het, hè?
Ik ga ook kijken.
Nou, het zijn er geen 50, maar het zijn er wel 25.
Ja, maar de dag is er niet voorbij.
Nee, nou, dat is toch bijzonder?
Helemaal leuk.
En ik vind dit een leuk spelletje om dan 's avonds even die mensen allemaal te controleren. Het is een soort dating ding.
Nou, ik heb er 2 de afgelopen week. 1 man, 1 vrouw.
Oh, nou ja, zie je. Dus het heeft niks met de podcast te maken. Nou, goed. Maar ja, alles is uiterlijk.
Mensen weten dat ik al 100 jaar met Jeroen ben natuurlijk.
Ja.
Ja, over uiterlijk gesproken. Sinds je op de singlemarkt begeeft of op de datingmarkt, is je uiterlijk belangrijker voor je geworden of maakt het niks uit?
Nou ja, nou, belangrijker. Belangrijker weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik al deze zomer begonnen was met dat ik minder dik wilde zijn. En toen was het nog niet uit. Maar ja, dat had gewoon alles met mij te maken. Niet, dat doe ik niet voor iemand anders. Maar ik wil me gewoon lekkerder in mijn vel voelen. En dat heeft ongetwijfeld zijn uitwerking in het dateleven, denk ik. Want als ik gewoon een beetje zeker van mijn eigen uiterlijk ben. Wat ik normaal gesproken...
Maar was je minder zeker toen je 10 kilo zwaarder was?
Ja, toch wel hoor. Ja. Dat had ook te maken met de man waar ik naast leefde. Want die valt wel op mij zo, of viel wel op mij zoals ik ben. Maar in de basis vindt hij dunner aantrekkelijker. Maar hij zei altijd tegen mij, ja nee, jij komt gewoon zoals je komt. Ja, ik voel mezelf dikker. Ik kon het gewoon niet goed accepteren. En ik merkte ook, ik moet natuurlijk best wel vaak op de foto. En maak ook wel regelmatig selfies. En normaal dacht ik daar echt nooit over na. En nu met en een beetje ouder worden en mijn ogen die anders staan omdat er vel hangt. En dan ook nog van die spekwangen. Of dik tieten of too much. Daar werd ik wel een beetje onzekerder van. En dat past zo niet. Daar heb ik een verhaal over geschreven, trouwens. Ook in de glossy.
Ja, zeker. Woensdag in de winkel.
Woensdag in de winkel. Oh ja, ik was nog even vergeten dat dat in dit nummer is.
Mm-hmm.
Daar ben ik heel eerlijk in hoe ik naar mezelf normaal gesproken kijk. En hoe ik deze zomer naar mezelf keek. En daar zat... Want ik heb nooit zo getwijfeld aan mijn uiterlijk. vrouwen vinden mij wel knap, zeg maar. Ja. Ik blijf ook goed op foto's plakken. Dus ik ben fotogeniek. Dat is wel vervelend, hè? Dat ik op een foto zie ik er knapper uit dan in het echt. Dus als ik ga daten, dan kan je wel eens denken, oeh, wat een lekker wijf. En dan kom je me tegen. Dan ben ik gewoon ik.
Ja. Je bent toch in het echt ook een lekker wijf.
Ja, en ik ben wel prima. Maar op een foto, ja. Ik zie het zelf ook hoor. Dat ik op een foto kan ik er gewoon net wat beter...
Producer en ik kijken elkaar nu aan van wat een onzin.
Oh, nou ja. Ik heb het ook wel eens van bloedeerlijke vriendinnen gehoord. Maar goed, het is niet dat ik daarmee zit of zo hoor. Maar omdat ik er wel prima uitzie, heb ik er zelf nooit zo over nagedacht. Okay. En ik ben niet op die manier ijdel.
Maar ben je nu 100% tevreden met jezelf?
Nee, wie is dat nou wel?
Geen idee, maar zou je nog dingen aan jezelf willen veranderen?
Ja, ik wil nog wel 5 kilo slanker. En ik heb een abonnement op de sportschool genomen.
Ja, ook goed.
Heel goed. Nou, ik heb het in ons boek geschreven dat ik dat nooit van zijn leven meer ging doen. En ik heb het toch gedaan.
Maar dat is niet alleen voor je uiterlijk, maar zeker als 50-plus vrouw moet je ook gewoon een
onderhoud.
Krachttraining doen.
Ja, onderhoud. Het is net onderhoud. Als tandenpoetsen.
Nou, kijk bijvoorbeeld naar mijn moeder. Hè. Die beweegt dus nooit, niets. Die loopt dus achter een rollator. Die beweegt zo ontzettend slecht. Hij heeft ook nooit gesport. Dat ik denk van nou, dit zou ik nooit willen. Ik blijf gewoon sporten. Ook gewoon om je spierkracht te behouden.
Mm-hmm.
Dat kan ik alleen maar toejuichen. Alleen al voor je gezondheid. Maar dat is niet alleen voor je uiterlijk.
Nee, dat is niet voor mij.
En andere dingen? Zou je cosmetische chirurgie willen?
Ja, ik roep altijd van niet. Ik vind namelijk dat je het ergens moet accepteren. Maar als mijn tanden helemaal zo hadden gestaan, dan had ik ook een beugel gewild, denk ik. Misschien ook wel als mijn oren heel erg van mijn hoofd af hadden gestaan. En dat zijn totaal geaccepteerde ingrepen. En misschien dat op een gegeven moment botox of rimpel opvullen of skin treatments, waardoor je huid wat meer elastisch blijft. Ja, dat die zo ingeburgerd raken dat iedereen dat doet. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook, kan er ook een beetje hufterig van worden. Van ja, hallo, dat is dan alleen maar voorbehouden voor de mensen die heel veel geld hebben. Die hebben 3000 euro om een tijdelijke gezichtsverandering te ondergaan. Of 10.000 euro om een facelift te ondergaan. En die andere vrouwen die dat dan allemaal niet hebben, die worden dan natuurlijk oud. En die zijn dan niet goed genoeg. Ja, ik vind dat een moeilijk iets.
Ja.
Dus ik wil voor mijn eigen kind dat voorbeeld niet zijn.
Mm-hmm.
Ook voor vrouwen, weet je, heb ik wel een keer zo'n vampire facelift. Hè? Dat ze van die bloedplasma gaan scheiden en je dan injecteren met je eigen bloed. En dat heb ik wel gedaan om het te kijken of het werkt. Maar aan de andere kant ben ik er niet 100% voor. Want het gros van de vrouwen, ook van, denk ik, van de vrouwen die hier naar luisteren, die hebben geen 3000 euro om dat te doen. Want dat
of
kost
het er niet voor over.
Of het er niet voor over.
Want je kan natuurlijk ook kiezen van om dan een jaar niet op vakantie te gaan.
Ja, precies. Dat zou je kunnen kiezen. Maar het moeilijke eraan vind ik dat er dus een groep vrouwen om ons heen is. Vroeger waren dat alleen maar artiesten. Hè? En nu zijn dat veel meer mensen die je in je social media ziet of die je op straat ziet. Waarvan je denkt, wow, ik weet dat ze uit 1969 is, maar ze ziet eruit alsof ze uit 1985 is.
Ik heb dus een mannelijke nagelstylist en hij is 8 of 29 en hij heeft heel erg veel botox. En ik vind het hem juist ouder maken.
Ja, ja. Ik begin het ook wel te zien. Maar ik weet toen nog met de tandarts. Die zei altijd, nou, als ik het niet kan zien dat er iets gebeurd is, dan vind ik dat het goed gedaan is. En dan zei ik, ja, maar jij hebt nog geen getraind oog. En dan gingen we op een terrasje zitten in Oud-Zuid. En dan zei ik, nou, die heeft gedaan, die heeft gedaan, die heeft gedaan, die heeft gedaan. Huh? Nee. Ik zei, ja. Kijk, van de zijkant naar haar mond. Is gewoon anders dan gewoon. Kijk naar vanaf de zijkant naar mijn mond. Oh ja, nu zie ik het. En die verdikking die dan net boven die liprand zit. Dat is niet natuurlijk. Dat bestaat niet. Oh, en toen ging je het dus wel zien. En toen zag je ineens dat het gros van de vrouwen die inderdaad op dat Van Dam terras om ons heen zaten, het wel gedaan had. En vanaf toen ging die het iedere keer zien. Ik zei, ja, als je er een beetje getraind oog in krijgt, dan zie je het wel. Ja,
maar ik van Annabeth Kroeskop hoorde, die natuurlijk cosmetische arts die ook wel eens in deze podcast is geweest.
Ja.
Die zegt, kijk, sommige vrouwen die willen inderdaad bijvoorbeeld wat diepliggende plooien of groeven subtiel weg laten werken.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld omdat ze er ontevreden uitzien.
Mm-hmm.
Maar anderen zeggen, ja, als ik zoveel geld moet betalen, dan wil ik dat je het ook ziet.
Ja.
Want waarvoor betaal ik anders zoveel geld?
Ja, dan kan je beter een facelift nemen. Nederlandse vrouwen willen toch natuurlijker eruit zien dan Amerikaanse vrouwen. En die hele grote opgespoten lippen, dat doet haar kliniek niet eens.
Dat zie ik dus, die grote opgespoten lippen, zie ik dus niet zoveel bij vrouwen van onze leeftijd.
Nee.
Maar bijvoorbeeld de cashier bij onze Albert Heijn, nou, die is denk ik 23. Nou,
ja.
Die heeft echt enorme lippen.
Ja, en dat is echt de social media rage.
Ja.
En die gaan dan allemaal naar van die afschuwelijke tenten als Faceland. Je hebt geen idee wat ze in je lippen jekkeren.
Goed, dan gaan we zo meteen ook even een psychiater over bellen. Over ingebeelde lelijkheid.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een hele verontrustende trend. Hetzelfde is dat meisjes van 10, 11 jaar al allerlei verschillende soorten crèmes op hun gezicht smeren.
Ja.
Die vaak veel te agressief zijn voor die jonge huid. En dat je denkt van wat moet een 10-jarige met een dagcrème?
Ja joh. Het enige wat je een 10-jarige kan geven is zonnefactor, verder niks.
Maar dat je denkt, van dat is echt heel verontrustend.
Ja.
Misschien moeten we haar even gaan bellen. We hebben een psychiater, zij heet Nienke Vullink. En zij heeft onderzoek gedaan naar body dysmorphie. Dat is een stoornis waar iemand overmatig bezig is met uiterlijk. Mm-hmm. En zij doet onderzoek naar dit onderwerp.
Nienke Vullink.
Dag Nienke, je spreekt met Sabine Leenaerts.
Hi, en met Marieke het Hart, hallo.
Wat fijn.
Goeiedag.
Je zit meteen live in de podcast.
Helemaal goed.
We hebben het dus over uiterlijk. Nou ja, jij bent gespecialiseerd in body dysmorphic disorder. En waarom is dat?
Ja, body dysmorphic disorder is wat mij betreft een zeer intrigerende, maar ook moeilijk behandelbare aandoening die eigenlijk nog steeds niet genoeg herkend wordt. Mensen hebben een extreme hyperfocus op iets van het gelaat en kunnen daardoor echt volledig in beslag genomen worden.
Mm-hmm.
Voor hen is datgene wat zij waarnemen als afwijking in hun uiterlijk is de realiteit. Dus eigenlijk hebben ze een soort van psychotische overtuiging. En eigenlijk kunnen ze dan volgens uren spenderen aan make-up, uiterlijk, zichzelf verbergen, vermijden, om maar niet geconfronteerd te worden met deze afschuwelijke gedachten.
En hoe lang is hier al onderzoek naar gedaan? Want ik ben zelf 54, maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit iemand, toen ik 20 was, tegenkwam die BDD had.
Nee, dat is helaas het geval. Ik denk dat er in de medische wereld en ook dus bij psychiaters en psychologen nog steeds weinig bekendheid is. Alhoewel, het is echt wel toegenomen de laatste tijd. Als we terugkijken naar de eerste keer dat BDD beschreven werd, dat was door Enrico Marcelli. Dat was eind 19e eeuw.
Mm-hmm.
Toen werd al een casus met dysmorfofobia beschreven. Dus
okay.
Ook toen bestond het ziektebeeld al.
Okay.
Want heel veel mensen denken dat BDD iets is van de laatste 10 of 20 jaar. Maar dat is niet zo. Echter heeft het wat mij betreft veel te weinig aandacht gekregen. En dat is ook de reden waarom ik mij er vanaf begin jaren 2000, dus dat is een jaar of 24 geleden, ben ik me ermee gaan bezighouden. En toen werd mij heel snel duidelijk dat in Amerika was er wel wat bekendheid over BDD, maar in Nederland eigenlijk nauwelijks. En dat is heel hard nodig. En ik denk dat we daar wel wat stap in hebben gezet de afgelopen 24 jaar. Maar we zijn er nog lang niet.
Nee. Klopt het dat ongeveer 1% van de mensen dit heeft?
Ja, dus 1-2% van de populatie wereldwijd heeft BDD. Dus de ziektebeeld is echt onderzocht in allerlei populaties, ook in niet-westerse landen. En dan wordt deze prevalentie gevonden, inderdaad. Okay.
En ook bij mannen?
Ja, eigenlijk is het voorkomen net zoveel bij mannen als vrouwen. Maar we zien dat vrouwen op de een manier toch met hun schaamte wat misschien kunnen onderdrukken of toch iets sneller geneigd zijn om hulp te zoeken. Dus die komen toch vaak wat beter in beeld.
Hmm.
De invloed op social media, we hadden het net over TikTok-filmpjes waardoor meisjes op hun 10e al beginnen met skincare. Hoe denk je daarover?
Nee, dat is een ontzettend belangrijk iets wat we verder goed moeten zouden onderzoeken. Als we heel specifiek kijken naar BDD, dan is er eigenlijk nog maar één studie, echt wetenschappelijke studie gedaan, die aantoonde dat inderdaad het gebruik van social media klachten van BDD enorm kan versterken. En dat is ook wat wij zien hier in de klinische praktijk. Dus wij behandelen hier in het Amsterdam UMC patiënten met BDD en hebben daar een heel gespecialiseerd aanbod voor. Echt een dagbehandeling van 2 dagen per week. Waarin we ook inzoomen op dit soort klachten. En het gebruik van social media of extreme vermijding daarvan komt bij BDD heel veel voor. We hebben gewoon op een gegeven moment hadden we een patiënt die 1000 foto's per dag maakte. Om die ene perfecte foto van zichzelf eruit te kunnen filteren. Die ze dan uiteindelijk wel op social media durfde te plaatsen. Nou, dat is een voorbeeld. Maar anderen kunnen eindeloos gaan vergelijken zichzelf en dan specifiek ook dat lichaamsdeel waar ze op gefocust zijn met anderen. En dat is echt afschuwelijk. Dat kan echt uren kosten en ook vooral heel veel negatieve emoties opleveren.
Mm. Ja, dat kan ik me niet bij voorstellen. Ja,
dat is afschuwelijk.
Kan het ook op latere leeftijd ontstaan eigenlijk? Of ontstaat dit vaak jong al?
Ja, de meerderheid van de mensen met BDD hebben eigenlijk klachten vanaf de rondom de adolescentie. Een enkele keer zie je dat op de kinderleeftijd. En het gebeurt nu ook wel vaker dat ik zie dat het op de latere leeftijd voor het eerst ontstaat. Waarbij dan ook echt die focus op de uiterlijke gevolgen van ouder worden. Dus haarverlies, rimpels, ook heel specifiek de focus kunnen zijn. Mm. Maar goed, dat zijn een paar patiënten die ik jullie heb gezien. En ik denk dat het goed ook daar, dat we weer goed wetenschappelijk onderzoek gaan doen van, hebben deze mensen al ook in het verleden helemaal geen BDD-klachten gehad? Of was het er altijd al sluimerend en komt het dan tot uiting? Nou, dat zijn allerlei vragen waar we nog antwoord op moeten krijgen.
Mm. Kom je ook wel eens tegen dat mensen het verwarren met ijdeltuiterij? Want ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje dun lijntje tussen...
Nee, dat is een hele bekende. Dus dat maakt dit ziektebeeld denk ik ook enerzijds heel erg tot de verbeelding spreken bij velen. Maar anderzijds ook al dat het een hele negatieve connotatie kan krijgen. Dus die associatie is er zeker. Nou, ik wil dat echt bij deze heel duidelijk uitspreken dat daar absoluut geen sprake van is.
Nee.
En dus ik denk dat in deze samenleving we absoluut steeds meer gericht zijn op ons uiterlijk. En dat alle mogelijkheden om ons uiterlijk te verbeteren voor iedereen ongeveer bijna voorhanden zijn. En je in een of andere privékliniek zelfs als jongere al allerlei behandelingen kan laten doen. Dus dat verfraaien van het uiterlijk, dat is iets waar veel mensen in de samenleving mee bezig zijn. En daar ligt ook de nadruk wel op, denk ik. Dat is een risico en dat kan op een bepaalde manier dus misschien ijdelheid in de hand werken. Maar dat staat helemaal los van dit ziektebeeld. Dus nogmaals, we hebben het echt over een erkend psychiatrisch ziektebeeld wereldwijd, wat wereldwijd voorkomt. En waar sommige mensen ontwikkelen dit en andere mensen niet. Het is niet een kwestie, als je maar ijdel genoeg bent, dan krijg je BDD. Zo werkt het niet. Hè? We hebben echt modellen ontwikkeld in de meeste literatuur over hoe dit ziektebeeld ontstaat. Waarbij genetische factoren, dus een genetische aanleg daarvoor. Maar ook opgroeien in een omgeving waar heel sterk de nadruk ligt op het uiterlijk. Pesten of andere traumatische ervaringen. Maar ook specifieke kenmerken in de persoonlijkheid, zoals perfectionisme. Dat zijn allerlei zaken die kunnen bijdragen uiteindelijk aan het ontstaan van BDD.
Hmm.
Maar dat komt dus niet doordat je maar ijdel genoeg bent.
Ja. En is het wel te genezen?
Ja, goede vraag. Als je echt zegt van de klachten moeten helemaal verdwijnen, dat kan. Die kans is alleen niet zo heel groot. Ik denk dat hooguit 10% van mensen met BDD helemaal van de klachten afkomt.
Nee.
Echter is er wel een hele grote kans dat mensen veel minder last hebben van klachten als ze de goede behandeling krijgen. En dan heb ik het over medicatie en cognitieve gedragstherapie.
Ja.
En die combinatie zorgt in ieder geval in de populatie die wij hier onderzocht hebben, maar dat zie ik ook wereldwijd, dat eigenlijk 80-90% van mensen een aanzienlijke daling van klachten kan ervaren.
Aan wat voor medicatie denk je dan?
Dat zijn SSRI's in hoge dosering. Dus dat zijn de moderne antidepressiva.
En wat doen die dan specifiek?
Ja, die medicijnen die grijpen op verschillende delen in de hersenen in. En ook op verschillende boodschappenmoleculen. Onder andere uiteraard op het serotonine, maar ook op het dopamine.
Mm-hmm.
En dat zijn dus boodschappenmoleculen in de hersenen die echt betrokken lijken bij dwangmatige stoornissen in brede zin.
Okay.
Want BDD wordt ook wel gezien als een van de stoornissen binnen het spectrum van de dwang. En het heeft dus ook echt overeenkomsten met de dwangstoornissen. Zoals smetvrees. Ook mensen met BDD moeten heel dwangmatig allerlei controlehandelingen uitvoeren, bevestiging vragen.
Ja.
Maar dat zien we dan ook terug in de hersenen. Dat het dus ook eigenlijk op vergelijkbare delen in de hersenen misgaat. Ook wat je bij de dwangstoornis ziet.
Oh,
en
interessant.
Dus op dat serotonine en dat dopamine. En dus eigenlijk de behandeling die we doen, die hoge dosering SSRI's, zijn geheel vergelijkbaar bij mensen met een dwangstoornis als mensen met BDD. En levert dus uiteindelijk op dat mensen minder klachten hebben.
Hmm.
Ze kunnen meer afstand nemen, worden minder door de angst in beslag genomen. En kunnen zich weer gaan focussen op tussen aanstekens gezonde zaken in het leven.
Ja. Ja, want daar kunnen wij ons echt weinig bij voorstellen. Dat je 8 uur per dag bijvoorbeeld bezig bent met de gedachte dat je er niet uitziet. Of dat je 6 uur voor een spiegel zit.
Nou, klopt, maar dat moet je echt je erbij voorstellen. Dus het zijn mensen die bij mij komen, die vertellen echt dat ze, als ze dan bij mij komen, dan zijn ze bijvoorbeeld al 2 uur bezig geweest met een heel uitgebreid make-up ritueel. En als dat niet helemaal perfect verloopt, Nou, dan kunnen ze eigenlijk gewoon de deur niet uit. Dus dat is echt ongelooflijk beperkend. Maar ook, stel je voor, in sociale relaties, maar ook in intieme relaties. Deze mensen durven hun lichaam ook niet te tonen aan een partner. Dus die doen er alles aan met kleding, lichten uit, enzovoort, enzovoort. Om maar niet je lichaam te hoeven laten zien aan een ander. Omdat dat extreme angst en paniek kan oproepen.
Ja. Oh, wat erg.
Wat vreselijk. Nou,
wat fijn dat jij daar zoveel onderzoek naar doet en gedaan hebt. En dat er dus wat hoop gloort voor die 1-2%.
Zeker. En we doen ook echt nieuwe dingen hier. Want ook, we zijn natuurlijk nooit tevreden. We willen nog steeds veel beter begrijpen hoe dit ziektebeeld ontstaat. Mm-hmm. En zo zijn we nu bijvoorbeeld ook in het Amsterdam UMC bezig met een nieuwe behandeling. Dat is namelijk met RTMS. Dat staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. Nou, een hele mond vol. Mm-hmm. Maar het is een behandeling waarmee je eigenlijk direct in de hersenen ingrijpt.
Okay.
Je moet je voorstellen, je legt een magnetische spoel gewoon op de buitenzijde van de schedel. En daarmee beïnvloed je dan direct die prikkeloverdracht in de hersenen. Waardoor mensen minder klachten kunnen krijgen. En het mooie is, deze behandeling is echt al een goede behandeling voor depressie. Wordt ook al in verschillende klinieken in Nederland, maar ook wereldwijd toegepast met goede resultaten. Maar wij onderzoeken het nu voor BDD. Omdat een eerste pilot dat ons heeft laten zien dat ook deze BDD-klachten heel erg goed kunnen afnemen door zo'n RTMS-behandeling.
Oh, wat fijn.
Dus dat zijn nieuwe ontwikkelingen inderdaad. Ja,
interessant.
Nou, wij houden jou in de gaten. Kunnen we een beetje meekijken wat de ontwikkelingen doen. Mooi.
Dank voor je tijd en inzichten.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel. Ik vind het zo interessant dat je dus aan de buitenkant van je hersenen dat wat je denkt en wat, hoe de boodschappen aan elkaar overgegeven worden, dat je dat dus kan controleren.
Ja, en dat je je brein dus op die manier kunt beïnvloeden.
Ja. Nienke had het ook nog over dat het op latere leeftijd zou kunnen ontstaan, omdat het ouder worden en jezelf dus vergelijken met anderen, dat een beetje fuckt met je hersenen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want ik kan ook wel kijken naar mijn eigen benen en denk, ik heb gewoon rimpels in mijn knieën, joh.
Ja.
Waar ik van baal. Als je daar maar te ver in doorgaat. En iedere keer als je naar andermans benen kijkt en je denkt, oh, die heeft geen rimpels. Je bent daar de hele tijd mee bezig. En dan krijg je ook waanachtige.
Heb je dan ook wel gewoon te veel tijd als je daar de hele tijd mee bezig bent?
Maar ik denk dat, waar zij het over heeft, dat het echt een ziekte aan het worden is. Dat het ziekelijk wordt.
Nee,
dat je er de hele tijd mee bezig bent. Kijk bijvoorbeeld hoe je met je omvang bezig kunt zijn. Mm-hmm. Dat je voortdurend naar andere mensen aan het kijken bent of jij dikker of dunner bent dan zij. Dat het ook voortdurend een onderwerp is. Dat is een beetje vergelijkbaar, hè? De ene keer is dat een rimpel of niet. Ja. Of ik denk dat dat wel iets is waar vrouwen mee
tuurlijk
bezig
zijn. Ook mannen. Ik bedoel, als je bij mij in de sportschool kijkt, dan zie je voortdurend die mannen naar zichzelf kijken in de spiegel. En ook met elkaar praten over wat ze eten, drinken, voor supplementen gebruiken. Hè, nog breder willen worden, nog strakker, nog droger.
Ja.
Dat is denk ik niet alleen voorbehouden aan vrouwen.
Nee, misschien niet. Kijk, hoeveel mensen gaan er naar de sportschool?
Ja, maar ik denk ook nogmaals, kijk, BDD is natuurlijk echt een psychiatrische stoornis. Maar over andere mensen die gewoon heel erg geobsedeerd zijn met hun uiterlijk, denk ik, ja, ik heb niet eens tijd om elke dag 2 uur met mijn make-up bezig te zijn.
Nee.
En aan de andere kant denk ik van, ja, als je het geld ervoor over hebt, ja, om jezelf wat mooier te maken. Ik bedoel, ja, ik besteed ook veel geld aan de kapper.
Ja, ik dus niet. Hè?
Of aan de nagelstylist.
Maar wel nu, ik ben wel al een paar jaar gevangene geworden van de nagelstylist.
Precies, ook niet goedkoop.
Nee, zeker niet. Maar ik neem dus hele natuurlijke kleurtjes. Want dan kan ik het nog een beetje uit laten groeien. Zonder dat je het ziet.
We hadden het net al over mannen. En in de rubriek Zo doet hij dat, laten we de man aan het woord. Hm. En we hebben deze week een audiobericht ontvangen van een cosmetische arts. Hij heet Tom Decates. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Ja, hij is grappig, joh. Ik volg hem op Instagram.
Ja. En we zijn heel benieuwd welke cosmetische ingrepen nu vooral populair bij mannen is.
Nou.
Zo doet hij dat.
Wanneer ik kijk naar ons wetenschappelijk onderzoek, hebben we aangetoond dat bij mannen de cosmetische ingreep die het populairst is, botox van de frons en verstrakking van de kaaklijn. En ja, mannen laten steeds vaker aan zichzelf sleutelen. Wanneer dat 10 jaar geleden nog 5% van de botox- en fillerbehandelingen was, is dit inmiddels gegroeid naar 15%.
Dus het is niet 15% van alle mannen laat botox zetten. Dat zegt hij niet, hè?
Nee.
Van alle botoxbehandelingen.
Is
dus zeg dat het 1000 mensen zijn in totaal. Is 15% man.
Ja.
in onze glossy zie je ook dat het niet alleen de Kim Kardashian-achtige types zijn. Want er zit ook, maar dat is dan wel zelf een cosmetische arts die het laat doen. Die zit natuurlijk net wat dichter op het vuur. Maar wel hetero. En die gaat dan niet voor dat eenheidssnuitje.
Maar ik zal heel eerlijk zeggen. Ik zag toevallig, zat ik van de week naar mezelf in de spiegel te kijken. En toen zag ik dat ik aan de rechterkant van mijn voorhoofd. Dat ik dacht, oh, ik heb hier een paar rimpels. En die heb ik aan de linkerkant niet.
Nee, dat ligt aan de kant waar je slaapt.
Nu ik dat heb gezien, denk ik. Oh ja, moet ik niet toch ook eens een keer een klein botoxpuitje doen?
Ach joh, gekkie. Ja, je zou het kunnen doen.
Want ik heb collega's van begin 30 die dat al elke 3 maanden doen.
Die zien er lekker uit. Wou je zeggen.
Vind je van niet?
Nee. Zo'n groot spiegelend voorhoofd. Ja, ik vind het gewoon niet mooi. Ik zie het ook meteen. En ze krijgen een verdikking tussen hun wenkbrauwen. Uiteindelijk.
Groot spiegelend voorhoofd.
Ja, nou, je weet het toch? Nee, ik vind het niet zo mooi. Maar goed. Ieder zijn ding, hè? Ik ben er totaal niet tegen.
Nee, ik vind gewoon, als je inderdaad met flaporen of als je een enorme frons hebt tussen je rimpels, als dingen je gaan storen. Ik heb dus ook wel eens wat fillers laten doen. Ja, dat is weer een hele tijd geleden. In mijn mondhoeken.
Ja.
Gewoon een kleine opfrissing. Maar ik hoef niet een hele facelift of een full filler
behandeling. Nou, ik volg nu een of andere Wouter van de Pot of zo heet hij. Een cosmetisch chirurg. Die heeft voor- en na-plaatjes, joh. Nou, je weet niet wat je ziet. Je weet gewoon niet wat je ziet. En dat zijn dan 50-plus vrouwen of 45-plus, weet ik veel. Die echt rimpelige kinnen hebben. En hier niet een dikke vette onderkin of zo. Maar gewoon een beetje, doordat dit vel allemaal niet meer zo strak er tegenaan blijft zitten.
Goed dat we nu ook beeld hebben. Omdat Sabine doet nu allemaal voor.
Ja, maar een beetje zo'n kalkoen nekje. Nou, daar doen ze een zo'n halve facelift voor je oren langs. Fantastisch. Brad Pitt heeft het ook gedaan.
Nou, wat let je?
Wat je ziet. Ja, wat let me? Nou, alles wat ik net hiervoor uitgelegd heb. Dat ik, disclaimer, zeg nooit nooit. Ik weet niet hoe ik erover, als ik 65 ben, hoe ik dan erbij sta. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik niet, hoef ik me uiterlijk niet te veranderen om bijvoorbeeld een man te kunnen versieren of zo. Zo zit ik niet in de wedstrijd. Dus dat zou heel erg iets voor jezelf zijn. Ja, en voor mezelf zeg ik nu, nou, ik zie er prima uit.
Perfect, toch?
Ja.
Hey, en heb je nog wat op te biechten?
Opgebiecht.
Je weet, ik hou van reality TV-programma's.
Ja.
Ik heb je al verteld over Love is Blind.
Ja.
Waarmee mensen dus blind met elkaar daten en alleen maar vallen op elkaars innerlijk.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat ze dan elkaar zien en dan denken ze, oh, die andere vrouw vind ik toch eigenlijk aantrekkelijker, terwijl ik het karakter van die ene leuker vond.
Ja.
Of, nou ja, nu bij Married at First Sight, waarbij natuurlijk mensen ook echt enorm afknappen op elkaars uiterlijk. En gewoon zeggen, ja, de wetenschap zal ons wel aan elkaar gekoppeld hebben, maar ja, ik vind hem gewoon niet aantrekkelijk.
Nee.
Dat ik denk, ja, uiterlijk is gewoon heel erg belangrijk. En dat vind ik ook.
Ja, vind ik ook. Maar is dat een biecht?
Nou, wat ik wel zou willen opbiechten is dat ik denk van, ik vind gelukkig Jeroen nog steeds een hele mooie man. En ik ben niet op zoek naar iemand anders. Maar ik denk dat als ik nu zelf op het datingpad zou gaan, dat ik het uiterlijk misschien ook wel het allerbelangrijkste zou vinden. Terwijl iedereen roept dat het niet zou moeten zijn.
Ja, daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Ik vind uiterlijk echt heel belangrijk. Je wil toch iemand die je op eenzelfde manier aantrekkelijk vindt als dat diegene jou aantrekkelijk vindt. En dat
maar ik vind je mannen van je eigen leeftijd nog wel aantrekkelijk?
Ja, sommige mannen wel hoor. Ja, sommige mannen zijn heel aantrekkelijk. Maar het is dus wel zo en dat er meer vrouwen van mijn leeftijd aantrekkelijk zijn dan dat er mannen van mijn leeftijd aantrekkelijk zijn. Omdat vrouwen er gewoon iets meer moeite voor doen. En dat komt ook omdat dat van buitenaf opgelegd is. Dat het uiterlijk van vrouwen haar hele leven belangrijker is. Dus wij zijn daar gewoon een beetje mee opgegroeid. Dus we maken ons op en doen onze nagels leuk. En dergelijke verzorging wordt ook wel verwacht door mannen. En gelukkig is dat nu ook een beetje over aan het slaan op mannen. Hè? En daarom heb jij zoveel van die gasten die je in de sportschool ziet. Die daar ook wat meer moeite voor doen.
Die trouwens allemaal over het algemeen jonger zijn hoor.
Ja, het is wel veel jongere mannen. Maar de leeftijdsgenoten die ik nu leuk vind, dat zijn allemaal een beetje sportieve mensen. Ja, want ik val inderdaad wel op mannen die er op eenzelfde soort manier mee omgaan als ik. En eenzelfde soort uiterlijk dus ook hebben. En dat betekent niet dat je je haar hoeft te verven of weet ik veel dat soort dingen.
Maar wat
dat
ik dan wel hoor van blijven, vriendinnen die ook daten via dating sites.
Ja.
Die dan zeggen dan van ja, die zijn dan zeg maar begin 50. Maar die krijgen de mannen van begin 60 achter zich aan.
Ja, maar ja, toen je 20 was, had je toch ook mannen van eind 20 achter je aan. Ja,
ja maar goed, hetzelfde. Ik bedoel, vind jij als 54-jarige vrouw een man van 64 ook aantrekkelijk?
Nou, sommige, kijk naar George Clooney, is toch best aantrekkelijk?
Ja, ook, ja, maar dan noem je wel iemand. Als we het dan weer over Married at First Sight hebben, dan dit is een 60-jarige vrouw die date met een 67-jarige man. En zij vindt hem oud. Dat ik denk van ja, ik zou eerder ook kijken naar een 7 jaar jongere man dan naar een 7 jaar oudere man. Ja. Als ik heel eerlijk ben.
Ja, ja, ja. Maar het enige wat mij daarin zou weerhouden is dat als hij niet goed voor zichzelf zorgt, gezorgd heeft, dat hij om zijn 55ste eens een keer gestopt is met roken of pas fit is geworden toen hij 60 was. Ja, dag, die toekomst zie ik al voor me. Die krijgt dus ouderdomskwalen die linea recta te maken hebben met zijn leefstijl daarvoor. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan heb ik 3 jaar verkering, kan ik achter zo'n rollator gaan lopen. Frikken op, dat wil ik niet.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Dus ja, dat is wel interessant. Hè? Dat je dus, ik ga ook op die manier kiezen. Want hartstikke leuk, een enorm bourgondische levensgenieter. Wat mijn leven misschien wel, wat tussen mijn oren zit, leuker maakt. Maar die gasten, die krijgen wel hartverknetteringen. En weet ik veel wat ze allemaal krijgen. Omdat ze zichzelf dicht hebben laten slippen. 50 jaar daarvoor.
Dat kan.
Dat is anders.
Om over na te denken.
Allemaal dingen om over na te denken.
Hey, en heb je nog een kijktip voor ons?
Ja, ja.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Nou, ik vond het echt een hele interessante Netflix-serie. En die heet One Day. En hij is een beetje zoetsappig. Ken je
dat? Oh, ik vond het vreselijk.
Oh, vond je het vreselijk?
Oh, ik vind haar... Ik kan haar... Ik, vind, ik snap
velen?
Die casting niet. Ik vind haar zo chagrijnig.
Oh, echt?
Verschrikkelijk. Ik dacht ook dat ik de enige was. Ik ging zelfs op X kijken of ik de enige was. En er was gelukkig iemand die had een blog geschreven op Amazing.
Ja.
En die had precies hetzelfde. Want ik vind het boek prachtig. En ik dacht echt van waarom is zij gecast? Maar dat vind jij dus niet?
Nou ja, ik had alleen maar oog voor de jongen.
Maar hij is heel knap. Maar wat vond je dan van haar?
Ik heb niet zo op die manier naar haar gekeken. Ik vond het verhaal heel mooi. Het speelt zich af. Die mensen zijn in de serie even oud ongeveer als ik. En dus als zij elkaar leren kennen, dat was ook mijn eindexamenjaar. En die 15 juli waar het zich steeds afspeelt, dat is een paar dagen na mijn verjaardag. Dus ik weet van heel veel jaren nog wat ik toen ongeveer aan het doen was. En dat kwam heel erg overeen met wat die mensen aan het doen waren. Die jongen, die lijkt op de jongen waar ik toen heel erg verliefd op was. Het ging op een gegeven moment een beetje te langzaam. En het is mega tragisch. Ja. Maar nee, ik vond haar wel leuk.
Ik kende het boek al heel lang. Dat heb ik ook wel heel vaak gelezen. Dus ik vond haar gewoon... Ze was gewoon niet de Emma die ik in mijn hoofd had.
Jij in je hoofd? Ja, maar ja, dat
nee, maar is... Nee, maar ook gewoon omdat ze gewoon zo chagrijnig is. En het met haar ogen rolt. En gewoon helemaal niet lief voor hem. Nee,
oh, nou, ik vond haar leuk.
Ik heb iets anders.
Ja.
Mijn dochter heeft een proefmaandje Disney Plus.
Ja.
En daar kijk ik naar Fleischman is in Trouble. Oh, dat is... Zo'n goede serie.
Fleischman is in Trouble.
Ja.
Wat betekent Fleisch?
Fleischman, dat is zijn achternaam.
Oh, Fleisch. Vleesman.
Ja, Toby Fleischman.
Oké.
De stel in New York, echt upper class, woont in Manhattan in de duurste wijk. En hij is arts, maagleven darmarts. Zij heeft een eigen impresariaat, een theaterimpresariaat.
Ja.
2 kindertjes van 9 en 11. En op een dag zegt ze, ik ga bij je weg. En zij laat de kinderen bij hem achter... Ja, hij moet het dus ineens allemaal alleen zien te rooien. Ook in combinatie met zijn werk. En hij is ontslaat de oppas op de eerste dag. En het is gewoon heel mooi gefilmd over hoe hij het in zijn eentje moet zien te rooien. En ook waarom zij bij hem weg is.
Mm.
Zo mooi.
Oh, oké.
Gaat ook een boek te zijn, moet ik ook nog lezen. Maar de serie...
Oh, leuk.
Ja, leuk. Aanrader. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En woensdag ligt een nieuwe klossie in de winkel.
Yeah.
Alles draait om uiterlijk.
Ja. Yeah.
Vergeet niet ons een paar sterren te geven in je podcast-app. Doeg!
Nee. Dag.